Mijn naam is Mette Tevelde en tegenover mij zit...
Wilbert. En ik heb vrij veel last gehad van neerslachtigheid, eigenlijk nog steeds wel in het leven. En depressies. En volgens mij gaan we dat proberen op te lossen.
We gaan jou redden.
En de rest van de mensen.
En de rest van de mensen. Ja.
Wie redt Wilbert? Dat is de vraag. Wie helpt hem bij de kwesties en problemen van vandaag?
Luister naar Wie redt Wilbert en de rest van de mensheid. Een podcast van de VPRO voor NPO Luister.
Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen. De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl.
Welkom. Vanaf de redactie van De Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Stefan Sanders en ik presenteer vandaag. En het is een heel bijzondere aflevering. Want onze webredacteur Daan Stoop berekende dat dit de 200ste podcast is die De Groene uitzendt. En dan denkt u, hoeveel luisteraars zijn dat? Dat zijn er 1,2 miljoen. Nee, niet per keer. Per keer zijn dat geloof ik 8.000 of 9.000. Nou, een beetje overdreven om te zeggen een mijlpaal. Maar een klein hoeraatje mag toch wel, hè? Hoera, hoera. Nou, dat was het formele deel. En ook nog eens een keer een hele bijzondere gast vandaag. Yvonne Zonderop. Publicist en welbekend bij de regelmatige Groene Lezer. Welkom, Yvonne.
Fijn om hier te zijn. Ik ben een beetje verkouden, dus mijn... Mijn stem is denk ik een halve octaaf lager dan gebruikelijk, maar ik hoop dat ik niet in een hoestbui uitbarst.
Nou, het klinkt mooi.
Dankjewel.
Mensen kunnen je kennen. Ik ken je zo als oud-adjunct hoofdredacteur van de Volkskrant, ja. Ook als bestuurder, maar ook als de auteur van het boek Ongelooflijk over de verrassende comeback van religie. Nou ja, nogmaals heel fijn dat je er bent. Deze week een heel intrigerend artikel in De Groene van jouw hand over een nieuw begrip, brede welvaart. En hoe dat ingang vindt in de provincie Friesland. Straks meer daarover. Maar ook dit artikel maakt deel uit van een groter geheel. Je interviewt en je schrijft voor De Groene een reeks artikelen met als kop groeiende twijfels.
Klopt.
Nou, vertel, waar groeit die twijfel en waar gaat die twijfel dan over?
Nou ja, wat je ziet, denk ik, is dat we steeds meer twijfelen aan de vraag of economische groei nog wel wenselijk is. En volgens mij is dat een ontwikkeling die al heel lang gaande is eigenlijk, maar die, waar we heel moeilijk greep op krijgen. Kijk, ik kan het misschien het beste vertellen aan de hand van mijn eigen verhaal over mijn eigen ouders die inderdaad werden geboren in de crisisjaren van de vorige eeuw. De crisisjaren hebben meegemaakt, de hongerwinter hebben meegemaakt en na de oorlog jong waren en het beter wilden krijgen zelf, voor zichzelf en voor hun kinderen. Ik denk dat er toen een hele lange, bijna aangesloten periode hebben gehad van meer groei, beter. Iedereen zou het beter krijgen, materieel beter. Ook zeg maar in democratisch opzicht beter, gelukkiger. En ik denk dat heel lang het idee van vooruitgang bestond uit het idee dat we het allemaal beter zouden krijgen. En dat ook een steeds groter deel van de wereld het beter zou krijgen. In de jaren 90 kregen we de globalisering, waar natuurlijk wel het een en ander aan negatiefs over te zeggen valt, maar die toch maar mooi miljarden mensen uit de armoede heeft gehaald.
En heel veel meer welvaart, niet alleen in het Westen. Inderdaad.
Zo is het, ja. Zo is het, zo is het. Dus heel lang denk ik dat vooruitgang eigenlijk gelijk stond aan economische groei en dan met name materiële groei. En de laatste jaren zie je steeds duidelijker dat we tegen een muur oplopen. Dat we meer groeien kan eigenlijk niet, dat kan de planeet helemaal niet hebben. Meer materie maakt mensen ook niet per se gelukkig meer op een bepaald niveau. Wel ietsje, maar eigenlijk niet. Weet je, het resultaat daarvan is gewoon eigenlijk beperkt gezien wat het kost aan inspanning om mensen nog meer te laten groeien.
Dus je twijfelt vooral aan het materiële vooruitgangsdenken.
Zo is het, ja.
Het materiële vooruitgangsgeloof.
Ja, ik twijfel daaraan. Ik zie ook steeds meer andere mensen daaraan twijfelen. En met name ook jonge mensen daaraan twijfelen. En je ziet ook eigenlijk wel in de politiek. Al heel lang is er al sprake van pogingen om bijvoorbeeld het welvaartsbegrip, het BBP, om dat te veranderen.
Dat wordt het bruto binnenlands product.
Product, ja. Ja, en dat is heel lang is dat de maatstaf geweest van economische groei. Maar ja, dat meet in feite alleen maar weer die materie. Dat meet alleen maar dingen die je kunt tellen. En dat meet bijvoorbeeld niet sociale samenhang of milieuwaarde of het geluk wat je kunt ontlenen aan een mooie omgeving. Terwijl dat wel is wat mensen ervaren. Dus al heel lang zijn economen en econometristen politici op zoek naar een andere maatstaf. Nou, dat blijkt heel erg moeilijk. En ze hebben er nu eentje gevonden die niet echt een maatstaf is, maar die ze proberen te gaan toepassen. En die maatstaf die is brede welvaart.
Kom ik zo op terug, brede welvaart. Maar ik wil nog even de link leggen met dat boek van jou. Ongelooflijk. Ja. Hè, want als niet-gelovige, althans niet een godgelovig mens, ben jij je in religie gaan verdiepen. En jouw conclusie was, er is een comeback gaande. En je hebt vooral onderzocht hoe de gemeenschapszin van oudsher door religie, religare, verbinden, Latijn, hoe die gemeenschapszin vorm kreeg.
Ja.
Eigenlijk hinkt dat toch wel degelijk ook tegen dit onderwerp aan.
Nou ja, je kunt het inderdaad als een soort verlengstuk daarvan zien. Omdat ik eigenlijk bij al mijn denken en praten en interviewen en lezen over religie en het belang van religie ben gaan inzien dat we in dat hele vooruitgangsdenken een hele belangrijke poot steeds meer zijn gaan verwaarlozen, namelijk de immateriële poot. We zijn dat vooruitgang heel erg gaan zien als iets materieels. En als je ook nog je immateriële welbevinden, inderdaad sociale samenhang, transcendentie, de ervaring van schoonheid, dat zijn we allemaal niet meer gaan meten. En daar kregen we ook zoiets van, nou, dat moet iedereen zelf maar weten hoor. Want daar gaan wij als politici ook niks van vinden. Daar is ideologisch niks over te vinden. Dat moet iedereen vooral voor zijn eigen geluk maar doen. En ik denk dat dit een belangrijk oorzaak is van heel veel ongenoeg en ongemak bij mensen. En sterker nog, ik ben er zelfs van overtuigd geraakt dat als we er niet in slagen om een ideologie te ontwikkelen of een ideeënpatroon te ontwikkelen waarin we ook ons de vraag stellen, wat is het goede leven? Wat is het immateriële?
Klassieke vraag van
precies.
Van de filosofen. Wat is het goede leven?
Ja, wat is het goede leven? Dus we ook de moeite nemen om na te denken wat we aan immateriële waarden belangrijk vinden. Ook maatschappelijk, niet alleen maar in je pieren eentje, waar jij toevallig gelukkig van wordt. Ik denk dat dat essentieel is, ook om alle crisis die we nu doormaken, om die te overkomen.
En nog even terug naar jou, want ik ken jou inderdaad nog als adjunct hoofdredacteur van de Volkskrant. Toen was je volgens mij, ik kende je niet heel goed toen, maar een klassieke linkse, sociaal-economisch gesproken vrouw.
Ja.
Wanneer, want het gaat dus uiteindelijk altijd over meer groei, meer welvaart voor meer mensen. De bekende slogan van Joop den Uyl, de hele oude premier die al lang niet meer leeft, biefstuk socialisme. Hè? Dus hoe meer biefstuk voor de arbeiders, hoe beter het gaat. Wanneer is dan bij jou die twijfel ingezet? Want ik ken jou dus uit de jaren 80, 90 van de vorige eeuw.
Nou, ik kan dat niet precies terugvinden. Ik weet wel dat ik, kijk, ik weet den Uyl stond bekend om zijn biefstuk, maar den Uyl las ook gedichten. In de jaren 70 was de sociaaldemocratie ook nog een verheffingsproject. Het ging ook nog over beter onderwijs, meer cultuur. Het ging niet alleen maar over verhoging van het minimumloon, maar ook over hoe breng je een grote groep mensen in aanraking met andere waardevolle dingen. En ik denk dat we eigenlijk vanaf de jaren 80 dat meer zijn kwijtgeraakt. En
No nonsense. Alles wat we niet kunnen meten of stellen, dat doet niet meer mee.
Nou, dat inderdaad. En een ideologie die je ook wel weer kunt verklaren. Weet je, in de jaren 70 was er ook sprake van grote stagnatie. Maar toen zijn we heel erg op die markt gaan vertrouwen. En ik denk dat het eigenlijk, ik weet nog dat ik ergens in de jaren 90 tot mij doordrong. Toen was Jan Latte, dat was toen een socioloog die bij het CBS werkte. Die had toen een proefschrift gemaakt en dat heette Zwanger van Segregatie. En dat ging over de toen al groeiende kloof tussen hoger en lager opgeleiden. En dat sprak mij enorm aan, want dat zag ik om me heen. Ik zag denk ik toen al dat de mensen uit elkaar begonnen te lopen. En dat ik zelf iemand was die enorm profiteerde van die groei. Ik kom uit een heel eenvoudig milieu. Ik mocht studeren, ik kreeg een goede baan. Ik kwam bij de Volkskrant. Mijn man had ook een goede baan. Mijn kinderen gingen naar het gymnasium. Nou, alles ging hupsjekee naar boven. Weer geweldig. Maar ik zag ook andere mensen, ook uit mijn eigen familie, die dat helemaal niet, die groei doormaakten. En ik denk dat mij dat op het spoor gezet heeft, dat we uit elkaar begonnen te groeien en dat zeg maar economische groei in zichzelf niet genoeg is om voor mensen om gelukkig te zijn, voor een gemeenschapswaarde is economische groei ook niet genoeg. En ik denk dat ik toen al begon ook met, ik ben ook bijvoorbeeld voor de Volkskrant was ik op een gegeven moment ook ook het boekenkatern, kunstkatern vielen ook onder mij, omdat ik dat ook altijd belangrijk gevonden heb. Ik ben helemaal niet, je hebt van die economen, van die economische denkers, die eigenlijk alleen maar geloven in economisch nut. Nou, dat geloof ik helemaal niet. Ik zie wel dat economie ook belangrijk is. Maar ik denk dat toen bij de zaadje is geplant van we gaan uit elkaar groeien. En dat is nog steeds wel een zorg, hoor, vind ik.
Nou ja, dat verhaal van je familie vind ik een heel sterk voorbeeld. Je hebt het nu over Friesland, de Friese paradox. Friesen zijn niet erg lijken als je het vergelijkt met andere mensen in andere provincies. Maar wel gelukkig. Ze hebben een hogere werkloosheid, minder groei dan andere provincies, maar voelen zich eigenlijk veel beter.
Ja,
dat is het verhaal.
Eigenlijk. Dat is het verhaal. Dat is eigenlijk is dat natuurlijk heel counterintuïtief, zeg maar. Dat je met een lage sociaal-economische status toch tot de gelukkigste Nederlanders kunt behoren. En ik kwam daarop omdat ik wilde wat meer gaan schrijven over dat begrip brede welvaart, waar we dadelijk nog over komen te spreken. En toen zei iemand tegen mij, je moet eens gaan praten met het Fries Sociaal Planbureau.
Want dat bestaat dus.
Dat bestaat. Dus de provincie Friesland heeft voor zichzelf een soort planbureau in het leven geroepen. Net zoals de overheid dat heeft voor het Sociaal Cultureel Planbureau. Ja. Of het Centraal Planbureau voor Economie. En die moeten dus eigenlijk informatie en ideeën aandragen voor het beleid. En ik heb de man geïnterviewd die daar, dan zeg maar, het hoofd van het onderzoek. En die vertelde dat nou, jarenlang zaten die gedeputeerden met van onze groei loopt achter. Onze werkloosheid is hoog. Zodra mensen een hogere opleiding krijgen, verlaten ze de provincie, gaan ze naar Groningen. Dus we blijven maar op dat lage niveau zitten. Wat moeten we doen om bedrijvigheid hier naartoe te trekken? Dus nog een bedrijvenpark aantrekken, nog meer snelwegen bouwen. Maar het werkte niet. En hij zei, op een gegeven moment moesten we constateren, dit werkt niet. We moeten de vraag anders gaan benaderen. En toen zijn ze een groot onderzoek gaan doen naar de vraag, wat zijn eigenlijk de goede punten, de goede kanten van Friesland?
Volgens de
Friezen. En daar kwam toen die paradox uit. Dus mensen zeiden, ja, we hebben niet zoveel geld, we hebben niet zo'n goede baan, we hebben niet zo'n hoge opleiding, we hebben geen Zuidas, we hebben geen koopgoot, maar we hebben wel een prachtige omgeving. En we hebben sociale cohesie, we hebben de meanskip. En met name deze twee punten, dus het feit dat ze in een mooie natuur wonen, ook als ze weinig verdienen, maar wel gewoon zo de bossen in kunnen lopen of de polder in kunnen lopen. En dat ze een sociale samenhang ervaren, voor elkaar zorgen, die maken dat de mensen toch heel gelukkig zijn.
Maar goed, dat meanskip, dat is al een heerlijk woord, dat is een Fries woord.
Ja.
Ik ben zelf opgegroeid in Twente, daar kennen we het nobberschap, hè? Dat is het nabuurschap. Maar er hoort ook een nobberplicht bij je.
Dus zeker.
Het meanskip kent ook een meanplicht.
Zo is het.
Het is niet alleen maar dat je gezellig bij elkaar gaat barbecuen.
Nee.
Of baby showers gaat vieren. Maar je moet ook helpen als iemand ziek is. Je moet zelfs met geld gaan collecteren als iemand eens een enorme financiële ramp treft. Hè, dat soort dingen. Dus
Het is de uitloper van een protestants-christelijke opvatting over hoe je moet leven. Dat vind je daar nog. In dat soort gebieden.
Meanskip.
Ja.
Ik kon niet wachten in de jaren 70 om dat nobberschap in Twente, de meanskip, te ontvluchten.
Ja.
Want ik dacht, het is allemaal mooi en wel.
Ja.
Maar het komt me allemaal veel te dichtbij. En veel te veel sociale druk en sociale cohesie.
Zeker.
Dat is de schaduwkant, lijkt me.
Dat is de schaduwkant. En ik zal je, Stefan, van mij gaat eigenlijk hetzelfde. Ik wilde ook niet in die beperking blijven. En ik denk dat jij en ik voorbeelden zijn van de mensen die tot die groep hoog opgeleide zijn behoren. Die zich daar ook, ja, die zichzelf heel erg hebben kunnen ontwikkelen en manifesteren. Maar er zijn heel veel mensen die wel genoegen nemen daarmee. Sterker nog, die daarnaar verlangen. En die helemaal niet allemaal dat internationale leven willen leiden. Of die wil gewoon, die juist wel binnen zo'n raamwerk heel gelukkig zijn. En dat blijkt dus in Friesland. En het blijkt dus een belangrijke bron van geluk voor de mensen. En dat zitten voordelen aan, want mensen zorgen voor elkaar. Maar er zitten ook nadelen aan. Jij vertelt al, hè, dat jij vond het veel te benauwend. En ik kan me daar van alles bij voorstellen. Maar een punt wat ik ook in mijn verhaal aanstip is, meanskip is ook, sluit natuurlijk ook uit.
Nou ja, dat vind ik interessant. Je schrijft letterlijk, hè, mensen worden ook echt gevraagd. Friezen worden gevraagd. Het is niet van boven naar onder, maar echt van onder naar boven. Dus burgers, Friese burgers worden geïnterviewd. En dan vragen ze mensen, wat wilt u veranderen aan het dorp? En dan zeggen die mensen, nou, liefst zo weinig mogelijk.
Precies.
Dat is begrijpelijk, want de mens is conservatief van hart, over het algemeen. Zeker naarmate die ouder wordt.
Alleen denk ik wel, ja. Maar dan blijft zo'n dorp het dorp. Er komen dus ook geen nieuwkomers bij. Er zit zelfs een licht xenofoob kantje aan.
Ja.
En wie gaat voor die mensen zorgen als ze oud en der dagen zat zijn? Want dan moeten er dan toch echt mensen zijn die wat fitter zijn.
Nou ja, dit is precies de vraag die dan zo'n Fries Sociaal Planbureau dan voorlegt aan mensen. En dat vinden mensen natuurlijk moeilijk. Want dat is en ook moeilijk om je voor te stellen. Ik denk dat ik het zelf ook moeilijk vind om mij voor te stellen hoe ik over 20 jaar, welke hulp ik dan nodig heb, zeg maar. En of ik dan inderdaad nog steeds met pannetjes soep, wel ze bestaan, hè, vrouwen van in de 80 die nog met pannetjes soep bij andere oudjes langs gaan. Dus, maar dit is precies de vraag. De vraag is van, wat kun je behouden? En eigenlijk is dat waar denk ik Friesland nu echt mee, ja, nou, worstel is misschien een te groot woord, maar ja, waar ze nu oplossingen voor moeten vinden. Want als je die meanskip, als je dat gevoel van geluk wilt behouden, hoe zorg je er dan voor dat ook nieuwkomers daar onderdeel van zijn?
En kunnen zijn.
En kunnen zijn,
mogen ze
precies.
Dat überhaupt wel, precies. In het idee van meanskip? Ik weet het niet.
Nou ja, ik heb daar dus bijvoorbeeld, ik heb dan met een aantal studenten en docenten van het MBO, de grote MBO gesproken, Free Support. En daarin zie je dan dat die studenten die zeggen, ja natuurlijk, het gaat allemaal goed, die zijn optimistisch en jong. Maar die docenten die zeggen toch, ja, ze zijn wel anders. Hè? Want het gaat bijvoorbeeld ook over wat je nu al ziet. Dat
wie zijn
onder
anders?
COVID, nou, nieuwkomers.
Ja, ja, ja.
Dus wat je dus ziet is, onder COVID zijn er natuurlijk ook in delen van Friesland, zijn er mensen uit de Randstad, uit Amsterdam, daar naartoe verhuisd. Die daar dus zomaar probleemloos 8 ton neertellen voor het grootste huis in Sneek, waar de rest van de bewoners allemaal om staan te duizelen. Want daar kosten die huizen natuurlijk veel en veel minder. En die dan weer zeggen, oké, daar komt opeens iemand binnen vliegen uit Amsterdam en die gaat in een duur huis wonen. En hoort die wel bij ons? Is
en dat
ook
zijn
zo
dan nog Nederlanders om
dat
elkaar.
Dat zijn nog Nederlanders,
dus
exact.
Moet je voorstellen dat er asielzoekers of Oekraïners,
zeker,
of
zeker,
nou, noem het
zeker,
allemaal maar op. Of zeker. Gewoon een hele briljante Surinaamse chirurg die zegt, nou, ik kom uit Den Haag, maar ik heb heel erg veel zin in een tweede huis in Lemmer.
Ja.
Want ik heb een hele mooie zeilboot, dus hier kom ik.
Ja, nou kijk, Marijn Molema, dat is dan die onderzoeksleider van het Fries Sociaal Planbureau, die zegt, wat je zou kunnen proberen, en dat is dan wat hij probeert aan te reiken als een mogelijke oplossing, is dat van als dan de provincie ook dingen wil behouden, zoals het kaatsen bijvoorbeeld.
Die sport, het Friese,
of de Friese taal. Doe het dan op een manier die ook nieuwkomers uitnodigt om mee te doen. Dus steun dan die kaatsvereniging. Niet uit een soort cultureel conservatisme van wij moeten behouden wat het was. Maar steun het op een manier waarbij je ook nieuwkomers uitnodigt om mee te doen. En gebruik die traditie om ze op die manier onderdeel te laten zijn.
Laat ze in ieder geval kunnen meedoen.
Zo
ik herinner me uit mijn jeugd, 1961 geboren. Mijn vader was echt Twents, kon ook heel goed Twents spreken. Ook heel goed Nederlands, maar ook heel goed Twents. En die dacht op een gegeven moment, Stefan moet integreren. Want ik sprak eigenlijk zoals ik nu spreek. Dus toen op 12-jarige leeftijd werd ik op Twentse les gezet.
Ja.
Dat vond ik een totale ramp en dat heeft ook niet geholpen. Dus ik bedoel, wanneer is het een mogelijkheid dat je iets mag doen, Fries leren, en wanneer wordt het dwang?
Ja, nou ja, dit zijn goede vragen en ik denk dat ze dat in de praktijk daar moeten gaan leren. Ik heb een vriendin die is naar Friesland verhuisd. Haar man was al gepensioneerd en die wilde het liefst gewoon de hele dag met zijn handen in de klei lekker een beetje tuinieren. Dus die zijn daar inderdaad, hebben zo'n stolpboerderij gekocht. En ik begrijp van haar dat als je namelijk gewoon vaak genoeg naar het dorpscafé gaat, dat je op enig moment wel wordt geaccepteerd. Dus het is ook
heel veel rondjes geven.
Als dat het kost, weet je wel. Ja, ja. Ik bedoel, het is dit zal moeten blijken. Maar het interessante is dat hier in Friesland, het eigenlijk is een voorbeeld, maar je ziet het ook in andere delen van Nederland, dat er een vorm van regionaal beleid ontstaat, waarbij regionale bestuurders zeggen, oké, wij kunnen met de bewoners in onze buurt of in onze provincie of in onze regio dit soort vragen bespreken. Van, jullie willen niet alles veranderen. De mensen die willen veranderen, die gaan ook naar de Randstad. Het sorteert zich voor een deel ook uit. Maar er komen ook weer nieuwkomers terug. Hoe zorg je dat je de kwaliteit van jouw omgeving bewaakt op een moderne manier?
Want je zei net iets over generaties en ook de verschillen daartussen. Je haalde al even die man aan, die directeur van de grootste middelbare beroepsopleiding in Friesland. En die zegt hier iets heel moois. Hij zegt, je hoeft hier niet vanaf je 16e rendabel te zijn. Dat is ook de kop van je artikel in De Groene. Ja. En wat hij eigenlijk zegt is, waarom gaan we alle zeg maar, surplus aan kennis reserveren voor gymnasiasten die dus Grieks krijgen en Latijn en filosofie.
Ja.
En waarom zeggen we tegen al die jongens en meisjes die naar de middelbare beroepsopleiding gaan, zo snel mogelijk klaarstomen voor de arbeidsmarkt. Niks extra's. En hij zegt, nee, dat gaan we dus niet doen. Dat gaan we dus ook breder maken. Ook een breder kennis, een breder welvaartsbegrip introduceren op zo'n mbo.
Klopt. Nou, dat is waar. En dat is, daarmee neemt u ook echt wat stelling in dat debat. Want je ziet inderdaad de druk op de mbo. Kijk, in Friesland is een mbo-provincie. De meeste jongeren die worden opgeleid voor een vakmens.
Dat is het hoogste, het meest voorkomende.
Het meest voorkomende. Ja. Er is geen universiteit in Friesland. Er is niet. En mensen die echt verder willen op dat vlak, die moeten toch naar Groningen of naar de Randstad. En dus die provincie die bestaat grotendeels uit mensen met een mbo-opleiding. En dat is ook voor de meeste jongeren de toekomst. En hij zegt dus, kijk. Van het mbo wordt vooral heel erg gevraagd van lever nou maar gewoon goede vaklui af. En laatst, hij citeerde nog in het interview wat ik met hem had, een of ander politicusje zei van ja, als die jongens en meisjes niet snel van de mbo afkomen met een goede vakdiploma, dan krijgen we die duurzaamheidsrevolutie nooit geregeld. Want er moeten toch handjes zijn die zonnepanelen gaan leggen, zeg maar. En hij zegt, toch wil ik daarvoor waken. Hij zegt ook heel duidelijk, als we in Friesland die Mienskip in een of andere vorm willen behouden, dan moeten we de jongeren meegeven dat dat bij hun leven hoort. En dat wordt ze helemaal niet meer zo vanzelfsprekend aangereikt als vroeger toen ze nog naar de kerk gingen. Dus is daar voor een opleiding is daar een taak weggelegd om doen.
Ik kan me zo voorstellen dat er namelijk met name veel jongeren zijn, 15, 16, 17, 18... die erover denken om naar Friesland te verlaten.
Ja.
Om hun vleugels uit te slaan.
Ja.
Dat is iets wat pubers graag doen.
Precies. Nou ja, ik heb een stuk of vier gesproken. En één meisje zei, nou, als ik hier klaar ben, ga ik wel weg. Maar er was ook een jongen die zei, nou, ik ben helemaal geïnspireerd om hier met lokale producten te werken. Het was dan een student voor de horeca, kokken. En die studeert voor chef-kok. En die wilde ook juist gaan werken met kwetsbare mensen. En dan daar een soort, ja, zoals je ze tegenwoordig wel vaker ziet, een restaurant beginnen met mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, die dan ook juist biologisch werken en dergelijke. En hij zegt dat er helemaal zitten. En hij zei ook, ik voel, vond ik interessant, ik heb het ook opgeschreven, ik voel wel die druk dat het nou op onze schouders ligt om dit in stand te houden. Mm-hmm. Dus ik denk inderdaad, sommige jongeren zullen zeggen, nou, toedeledokie, ik ga mijn eigen lot vinden. Maar kennelijk zijn er jongeren in Friesland die dit ook zo voelen. En dan meer misschien wel op dat mbo-niveau, omdat die ook praktisch zijn, dan als je inderdaad naar een universiteit wil. En dat punt wat jij maakt, ik vond dat zelf ook een sterk punt, hoor, van waarom moeten mbo'ers meteen alleen maar praktisch, alleen maar voor de arbeidsmarkt, en mogen jongeren die naar het gymnasium gaan wel talen krijgen die ze ook nooit meer zullen gebruiken. Dus maak daar wat meer ruimte voor. Ik vond dat een mooi punt.
Dat is eigenlijk ook alweer Een soort klein bruggetje naar die andere discussie. Daar gaat het nou in jouw stuk niet over. Maar daar gaat het nu wel over in de krant, in de media, in de economie. Over is migratie weer nodig?
Alweer
geluiden, dat we juist de werkgevers zeggen, er zijn veel meer banen dan mensen. Dus we moeten weer migranten aantrekken. Werkmigranten die hier komen werken. Dat het staat helemaal niet. Het is niet precies hetzelfde. Maar het idee dat je zomaar iemand kan opleiden, mbo tot arbeider of iemand die zonnepanelen gaat leggen voor jou.
Ja.
Of dit is de arbeid die er is, dan moeten we maar wat Turks of Marokkaanse mensen gaan halen.
Ja.
Dat is allemaal heel, ik vind het zelf heel interessant, maar ik denk ook, wees niet zo optimistisch over die migratie voor arbeid. Want we hebben dat Nederland heeft dat gedaan in de jaren 60 en 70. En dat heeft dan even heel goed gewerkt. Maar het heeft voor een heleboel mensen heel slecht gewerkt.
Ja, nou ja, ik denk dat wij bij de migratie die toen plaatsvond op grote schaal ons totaal hebben verkeken op wat het allemaal met zich meebracht. En dat er in die tijd, dat weet ik nog wel ook, dat bijvoorbeeld iemand als Lubbers, die was toen premier. Dat hele idee was, migranten die hier komen, die moeten in hun eigen zuil zichzelf emanciperen, zoals de anderen dat ook gedaan hebben. Dus we moeten ze ook vooral niet lastigvallen. We moeten ze gewoon stimuleren. Ze, toen was ook nog taal en cultuur een eigen, weet je, taal en eigen taal en cultuur werd er ook nog aangeboden door de overheid. En wat toen het denken was, ze gaan zichzelf emanciperen. En dan komen ze wel, net zoals de katholieken dat gedaan hebben, dan komen ze wel aan boord, zeg maar, in onze verzuilde samenleving. Krijgen ze ook een stoel in de ser, zeg maar, bij wijze van spreken. Dat was toen ongeveer het idee. Dat
als je zo'n minskip hebt,
totaal anders gelopen.
Zo'n minskip, hè, zo'n idee van Fries gemeenschapszin, is het natuurlijk nog weer veel moeilijker om die migranten daar binnen te
maar laten toch zegt een van die docenten, die docenten horeca, die Gerard Verkuijlen, die was in Kopenhagen geweest en zei dat is de toekomst. Hij zegt, en dat is natuurlijk ook een punt wat ook het Fries Sociaal Planbureau naar voren brengt, Friesland gaat vergrijzen. Dus tegelijkertijd die vraag, kijk, ik ben het helemaal met je eens hoor, en ik weet ook niet zo goed wat het antwoord is. Het is wel goed om er goed over te praten. Maar het idee hè, van zo'n dorp in Friesland, ik wil niks veranderen, ik doe de grenzen dicht, want ik vind het prima zo. Die komen wel, die komen straks op de koffie als ze niet meer die hulp hebben of niet meer zelf in staat zijn. Dus de vraag, hebben wij migratie nodig? Kijk, ik vind zelf, maar het is eigenlijk iets wat buiten dit verhaal zit, maar ik vind het toch wel een punt om te maken. Ik vind dat wij te gemakkelijk nu weer zeggen van ja, dat is alleen maar een werkgeversbelang. Nou, het is helemaal niet alleen maar een werkgeversbelang. In het verpleegtehuis waar mijn moeder zat voordat ze overleed, was de helft van de medewerkers kwam uit allerlei delen van de wereld. En ik was dolblij dat die mensen bereid waren om mijn moeder te wassen. Want die waren er in Nederland niet
meer. Als we nou zeggen, migratie van Twente naar Friesland. Wat zeg je?
Ja.
Dat is ook een migratie.
Dat is ook een migratie.
En dat is misschien wat minder ingrijpend.
Ja, nou ja, ik denk zelf dat dit debat gaat ons de komende jaren weer enorm bezighouden. Ik sprak Monica Sie van Klingendaal. Ik wil het toch even noemen, omdat ik een interessante gedachte vond. Die zegt, we moeten ons veel meer inzetten op partiële, weet je, op een soort tweesnijdend zwaard, waarbij migranten voor een tijdje hier komen en dan weer teruggaan in samenwerking met de landen daar, omdat die mensen hier ook dingen leren, waar ze dan in hun eigen land, hun land van herkomst, weer van waarde kunnen zijn. Maar dan moet dat ook wel in samenwerking met dat land van herkomst gebeuren, zodat je ook echt weet dat dat gebeurt. Ik zie zelf wel kansen voor dat soort initiatieven, want als we alleen maar vergrijzen. Nee, kijk, dat is ook precies, kijk, groeiende twijfel, zo heet mijn reeks. Ja. En die groei, die loopt ook om deze reden terug. Omdat we gewoon de bevolking niet meer gaat groeien. En ook dan moeten we ons de vraag stellen, is dat problematisch? En die hele discussie die we nu in Nederland ook hebben over, moet Nederland wel een hub zijn voor Schiphol. En moeten wij nou zo'n transportcentrum. Dat verhaal in de Groene laatst over die verdozing van Nederland. Wat ik een heel goed verhaal vond. Ook zeer reële vragen oproept. Als je bevolking gaat krimpen, moet je dat dan daarin stoppen, je energie? Nou, zeer de vraag.
Nou ja, in ieder geval dit verhaal en ook dit gesprek heeft die groeiende twijfel niet weggenomen, maar toch weer op een heel veel hoger niveau gebracht.
Dankjewel.
Yvonne.
Dankjewel.
Zonde op. Ik vertel nog even wat er verder nog in De Groene deze week te lezen valt. Een coververhaal over de leescrisis. Waarom lezen onze kinderen niet meer? En trouwens hun leraren ook niet. Het antwoord moet gevonden worden in het wankele fundament van ons onderwijs met te weinig goed opgeleide leraren. En een onderzoek naar de schaduwtrustsector in Nederland, waar veel Russische ondernemingen zich schuilhouden. Deze trustkantoren opereren zonder vergunning en worden daardoor ook niet gecontroleerd. Dat kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl. Volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws. En deze week werd de podcast gemaakt door Giselle Mijn Lief, Willem van Nooy, en dit was de 200ste podcast. Ik zeg het toch nog maar even van De Groene Amsterdam. En de eindtune die u nu hoort is A Tune for Anne van Paul van Kevenaar.